Dit is de Diabetes Geneeskunde Podcast, live vanaf de EASD in Wenen.
Goedemiddag allemaal, we zitten hier in Wenen op de EASD. En voor mij zit Rebecca Painter, hoogleraar verloskunde in het Erasmus MC. En naast mij zit Sarah Siegelaar, internist en endocrinoloog uit het Amsterdam UMC. Met ook specifieke interesse, vrouwgezondheid en diabetes. En wij hebben sessie gevolgd over zwangerschap en diabetes. Heel actueel onderwerp, multidisciplinair. Dus superleuk dat we de hoogleraar verloskunde en de internist echt endocrinoloog hier aan tafel hebben. En de sessie was, de richtlijn werd verteld, maar ik denk dat er een aantal discussiepunten zijn waar we het goed over kunnen hebben. En ik wil dat hebben over GLP-1. Ik wil het hebben over bariatrie, over jong type 2 en zwanger, nog even type 1 en zwangerschap. En dan hebben we denk ik al een heleboel besproken. En laten we maar met de deur in huis vallen, want de GLP-1's komen steeds meer aan bod. We hebben tegenwoordig ook GLP-1's soms zelfs gecombineerd met GIP. Maar laten we het even hebben alleen over de GLP-1 en zwangerschap. Heel effectief voor gewichtsverlies, want probleem bij diabetes en obesitas is natuurlijk allemaal dat we die goede glucoseregulatie willen hebben en een gezond gewicht. Maar hoe bereik je dat? En dat is met het leefstijl alleen toch lastig. Dus wordt er vaak toch gegrepen naar de GLP-1. Maar ja, dan komt die zwangerschap om de hoek kijken. Hoe doen we dat, Rebecca? Wat vind jij daarvan? En de discussie die er gevoerd werd?
Ja, ik vond het een hele interessante discussie. Ik denk dat er een paar punten zijn waarop die discussie voorzien van nieuwe data moet worden. Dat gaat enerzijds om, zijn die GLP-1-analogen eigenlijk veilig? Geven ze misschien meer kans op congenitale afwijking, dus geboorteafwijkingen? En zijn ze veilig ook voor de rest van de zwangerschap? Dat weten we tot op heden nog niet heel goed zeker. Maar er komt bijna iedere dag wel weer een nieuwe studie uit met nieuwe Ozempic-baby's, om ze maar zo te noemen. En een tweede punt van aandacht is dat er ook zorgen zijn over wat zou er gebeuren als je GLP-1 hebt gebruikt en het vanwege de zwangerschap in één keer moet stoppen. Wat gebeurt er dan met met je gewicht? Ga je dan weer heel erg toenemen? En wat doet dat dan met je geboorteuitkomsten? Dus ik denk dat die twee punten zorgelijk zijn. Wat voor mezelf nog wel interessant is, dat ik zelf meegewerkt heb aan de bariatrie- en zwangerschaprichtlijn een aantal jaren geleden. En dat was natuurlijk ook voor mensen met obesitas diabetes relevant. Dat we toen eigenlijk die middelen helemaal niet hadden. Dus die vergelijking hebben we toen helemaal niet gemaakt. En intussen is dat wel een beetje dezelfde vijver, waar mensen voor die keuze staan. Van ik wil zwanger worden, maar ik ben ontzettend veel te zwaar. En wat is nou voor mij het beste advies wat betreft de aanpak daarvan? Dus dat zijn voor de toekomst ook nog wel hele leuke dingen om over na te denken.
Ja, heel relevant, denk ik. En toen kwam ook even naar voren van hoeveel tijd heb je dan nog om zwanger te worden? En dan moet je soms wachten als je een bariatrische ingreep hebt gehad voordat je zwanger wordt. Terwijl het effect natuurlijk soms in bariatrie wel heel groot is. En ook blijvend. En ja, dan heb je natuurlijk die potentiële nadelen van medicatie niet. Die onzekerheden die er nog zijn, die je noemde. Wat vind jij?
Ja, dus heel lang was er zorg over wat zou nou het effect kunnen zijn, het negatieve effect van heel snel afvallen terwijl je net zwanger bent. Nou, ik denk dat de meeste gynaecologen wel iemand kennen die een bariatrische ingreep onderging en toen opeens merkte dat ze zwanger was. Want ja, twee dingen. Je gaat weer overleren als je anovulatoir was. Dus je had bijvoorbeeld PCOS en dat gaat dan over als je wat kilo's kwijt bent. En het andere is dat je anticonceptiepil minder goed werkt. En ja, je hoopt dat daar een gesprek over is. Maar sommige mensen menen dat ze echt gewoon geen kinderen kunnen krijgen. En komen dan gewoon een maand of twee nadat ze zijn geopereerd met een zwangerschap. En die gaan dus in de zwangerschap door met afvallen. Want ja, die ingreep is niet opeens ongedaan te maken. Dus daar was heel veel zorg over. In de richtlijnmodule die we hebben gemaakt een aantal jaren terug, hebben we gekeken wat het effect was van zo'n hele snelle zwangerschap nadat je was geopereerd op geboorteuitkomsten. En daar kwam eigenlijk niet heel overweldigend een grote rode vlag met heel veel extra complicaties uit naar voren. Je moet natuurlijk wel bedenken dat mensen die een bariatrische ingreep ondergaan, dat doen vanuit hun perspectief van ik heb obesitas en daarmee gepaardgaand hele hoge risico's tijdens de zwangerschap. Maar toch was er ook, zijn nog twee andere facetten waardoor toch dat advies is blijven staan van laat er wat tijd tussen zitten. Enerzijds zijn de mensen met de chirurgen zelf hebben zorgen over de effect op de lange termijn van de ingreep wanneer iemand zwanger wordt. Want dat remt wel de tempo van afvallen misschien. En het andere was dat er misschien in het begin heel snel uitputting van allerlei vitamines zou kunnen zijn. Want mensen hele kleine maaltijden maar kunnen verdragen. Maar goed, harde uitkomsten die wijzen op een heel groot risico als je meteen na die bariatrische ingreep zwanger wordt, die zijn op dit moment gewoon niet voorhanden. Dus het lijkt erop dat het misschien voorzichtigjes wel wat meevalt met die zorgen. En toch raden we het nog wel aan om een jaartje te wachten.
Ja, ja. En dan even terug naar de GLP-1, hè, want daar is eigenlijk dezelfde discussie. Moet je het dan stoppen voor de zwangerschap? En hoe lang moet je het dan stoppen? Er werd gezegd meer dan 3 keer de halfwaardetijd. 3 maanden, 6 weken. Ja, ik denk altijd die zwangerschap kan je toch ook niet helemaal plannen. Dus in de praktijk zien we toch best wel dat mensen met de GLP-1 zwanger worden. En daar hebben we natuurlijk iets van data over, natuurlijk ook nog niet heel veel. Het is zeker nog niet in de richtlijn opgenomen. Dus de richtlijn zegt nog steeds dat je het moet stoppen. Maar kan je daar iets over zeggen? Of Sarah misschien?
Nou ja, zeker. Ik denk dat je moet realiseren dat vrouwen die GLP-1 gebruiken voor obesitas of gewichts of diabetes aan zich al een heel hoog risico hebben op complicaties tijdens de zwangerschap. Dus dat je goed moet kijken in studies dat je deze groep mensen vergelijkt met een adequate controlegroep die ook te zwaar is. Je kan het inderdaad niet helemaal plannen. Nou, we hebben gekeken in dierstudies waaruit toch wel aangeboren afwijkingen komen, maar dat is waarschijnlijk gerelateerd toch misschien wel aan het gewichtsverlies. En als je naar de molecuulgrootte van GLP-1 analoga kijkt, die passeren waarschijnlijk de placenta niet. Dus we weten weinig, maar ik denk dat we vrij veel gezien hebben dat het misschien niet meer aangeboren afwijkingen geeft. Plus dat, precies wat jij zegt, als je 3 maanden tevoren stopt en je wordt niet zwanger, dan wordt iemand misschien wel weer heel veel zwaarder. En dat wil je ook niet, want dat geeft ook weer excess risico. Dus ik denk persoonlijk, maar dat staat nog niet in de richtlijn, dat je het best kan doorgebruiken tot je zwanger wordt. Maar wat belangrijk is, denk ik, in het traject ernaartoe, dat je realiseert dat iemand fertiel is en zwanger wil worden. En dat je ze ook heel goed leefstijl, stom woord misschien, maar leert dat dat bewegen goed is, dat portiegrootte belangrijk is. En dat je, dus ook als je stopt met het middel, dat je dat gedrag hetzelfde houdt, opdat je zo min mogelijk weer aankomt. Want dat is inderdaad wel een zorg die ik ook deel.
Ja, en aankomen in de zwangerschap, ja. Met name excessen aankomen in de zwangerschap, heeft dan ook weer negatieve uitkomsten.
Precies, dus het is echt een enorme balans tussen twee kwaden eigenlijk. Ja. Maar voorkomen dat iemand zwaar de zwangerschap ingaat, is denk ik enorm belangrijk.
Ben ik met je eens. En ik ben het ook, ik baam ook wat je zegt over we hebben nog niet heel veel observaties over de Ozempic-baby's, maar er komen er steeds meer en daar komt echt geen signaal uit naar voren dat het meer aangeboren afwijkingen geeft. Nou, ik behandel natuurlijk ook heel veel zwangeren die geen obesitas of diabetes hebben. En daarbij is, als de indicatie goed is voor het medicament, is het vaak het beheersen van de ziekte. En obesitas en diabetes, allebei gewoon chronische aandoeningen met grote risico's in de zwangerschap. Dat is dan zo belangrijk dat dat opweegt tegen, als er minimale extra risico's bijkomen, dat weegt daar dan tegen op. Dus je moet inderdaad de indicatie en het middel en wat je erover weet goed tegen elkaar afwegen. En ik denk dat we daar wel bijna zijn.
Ja, om het te stoppen als je het positieve test hebt.
Ja,
hè?
Precies. Dus niet maanden van tevoren te stoppen.
Nee. Nou, heel praktisch voor advies voor nu, denk ik. Laten we nog even gaan naar die jonge patiënt met type 2 diabetes die zwanger wordt. We weten sowieso, jong type 2 is een groot risico, ook op latere leeftijd. Dat je eigenlijk 17 levensjaren korter leeft. Als je al voor je 30ste type 2 diabetes krijgt en dan ook een zwangerschap. Hoe vangen we die? Want in de praktijk is dat naar mijn idee soms toch heel lastig. Het is een kwetsbare groep. wat kunnen we beter doen?
Nou ja, wat je zegt is, we vangen ze als ze goed en wel eenmaal zwanger zijn. Wat heel jammer is, want ik zie weinig van deze vrouw preconceptieconsult. En ik denk dat dat ook een frustratiepunt is voor internisten en huisartsen. Dus, deze jonge type 2 patiënten kenmerkt zich door allerlei gezondheidsproblemen. Het is vaak een groep die wat socio-economisch wat verder staat van het optimale. Ook roken. Ja, soms op multiproblematiek, hypertensie. Dit zijn eigenlijk is het hebben van type 2 in mijn optiek. Als je als zwangere met type 2 komt, is gewoon voor mij een reminder dat ik daar goed naar moet vragen. Nou, hoe gaat het met je inkomen? Heb je een huis? Kan je je redden? Kom je uit aan het einde van de maand met je geld? En ook meer dan normaal investeren in de persoonlijke band met iemand. Omdat dat volgens mij de manier is om mensen te verwelkomen in jouw zorgsysteem. En dat hebben ze meer nodig dan gemiddeld. Dus gemiddelde mensen kunnen misschien zich prima redden. Maar deze mensen moet je echt een extra hand bieden om ze in je zorgsysteem binnen te laten.
Helemaal, deel ik helemaal. Maar dan zijn ze wel al bij jou. En ik denk dat de uitdaging enorm ligt in de eerste lijn. Als je daar ook met huisartsen over spreekt, die zeggen ook, ja, deze mensen zien wij eigenlijk ook niet vaak. Want ze komen niet, dat klinkt onaardig, maar hebben toch minder misschien aandacht voor zichzelf dan voor de andere dingen waar ze al mee te dealen hebben. Dus ik denk, misschien ligt de oplossing wel echt in voorlichting in de wijk, bij die jonge vrouwen op opleidingen of weet ik veel waar, dat je die mensen aware maakt. Dat ze zwangerschappen zouden kunnen plannen of daar alvast iets over weten. Dat ze zich laten controleren door de huisarts. En huisartsen motiveren om echt iedereen die fertiel is en type 2 diabetes heeft, of obesitas misschien ook wel, te verwijzen naar een gynaecoloog of een verloskundige expert om voor een periconceptieconsult.
Er zijn ook wel bewegingen binnen ook buurtwerk en allerlei sociale instanties om dat gesprek wel te starten met mensen. Dus ook als je op een consultatiebureau iemand ziet met een baby, dat je ook daar het gesprek kan aangaan over anticonceptie en het verwijzen naar nu niet zwanger als er problemen zijn met zo'n besluit nemen of met het kunnen betalen van anticonceptie. Dat is trouwens misschien ook wel iets waar ik heel erg voor zou zijn, is dat we niet meer hoeven betalen voor anticonceptie. Zeker niet voor deze groep. Maar eigenlijk vind ik dat we dat als vrouw toch wel mogen
eisen.
Mogen eisen, ja.
Ja, dus ik denk dat dit vraagstuk ook heel erg buiten het ziekenhuis ligt. Dat we met z'n allen moeten.
En misschien ergens ook wel het eerste recept, hè, dat je het de eerste keer voorschrijft. Alleen al zegt, als je ooit zwanger wil worden, hè, kom naar ons toe. Voordat je zwanger bent. Hè? En dat we die awareness allemaal hebben. Wat we bij type 1, hè, denk ik ook zoveel mogelijk proberen te zeggen. Kom het erover hebben. Dan proberen we het zo optimaal mogelijk te krijgen. Voordat je zwanger bent. Ja. En de deur staat open. Hè? In plaats van dat we die harde targets altijd. Hè? Die zijn er niet voor niets. Maar dat we het samen met iemand willen doen. Hè? Want ik denk dat ze soms die steun ook wel gemist hebben. En hè, dan horen als ze zwanger zijn, ja, maar dit en dit en dit had het
allemaal niet goed.
Hè, gemoeten. Ja, dat een andere is. Nog heel even over type 1 en obesitas, Sarah. Want ook daar, hè, we letten natuurlijk ontzettend goed op die glucoseregulatie. Daar hebben we HCL-systemen voor, wat helpt. Wat heel fijn is. En de vrouwen zelf ook. Ik ken geen vrouw die zwanger is met type 1 diabetes. Allemaal gaan ze tot het uiterste.
Ja.
Maar het gewicht is eigenlijk ook heel belangrijk. Hè? Nog los van de glucoseregulatie. Ja. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, nou, ik denk dat voor vrouwen met wat voor een andere onderliggende aandoening dan ook, gewicht heel belangrijk is in de zwangerschap. Dus ook voor vrouwen met type 1 diabetes. Dus dat je, en dat is soms voor vrouwen met type 1 wel lastiger, als je veel hypo's hebt, wel moet eten. Dus dat je daar alert op moet zijn. Dat ook voor deze groep geldt dat je liever niet te veel aankomt in je zwangerschap. En met name daarna hebben vrouwen natuurlijk de neiging om de teugels wat te laten vieren. Dat zeggen we eigenlijk ook altijd, hè, qua glucoseregulatie. Dat mag ook. Zorg dat je geen hypo's hebt als je borstvoeding geeft. Maar je wil eigenlijk wel adviseren om ook de zwangerschapskilo's weer kwijt te raken. En dat is wel een uitdaging. Extra wel voor een groep die insuline afhankelijk is. Misschien dat we daar nog te weinig over zeggen. Wat ik ingewikkeld vind, is dat je al zoveel moet.
Ja.
Hoe dat te doen. Maar ik denk dat dat misschien voor in de zwangerschap, maar ook het postpartum consult. Gewoon, hoe gaan we nou verder? En niet gewoon uitzwaait en zegt succes ermee. En we zien je wel weer bij de jaarcontrole, maar dat we daar iets scherper op zijn.
Ja, misschien ook wel begin zwangerschap, hè? Obesitas en type 1. Omdat bijvoorbeeld de risico's preeclampsie. Kan jij misschien nog iets over zeggen?
Ja, nee, dat is natuurlijk een beetje een dubbele. Het treft vrouwen met diabetes veel vaker. Leidt ook vaker tot een vroege geboorte. Omdat we dan, de gynaecoloog vindt het dan spannend worden. En die zegt, deze zwangerschap moet te vroeg eindigen. En geeft daarnaast nog een onafhankelijk verhoogd risico op cardiovasculaire ziekte later. Dus dat is zeker een punt van aandacht als je dat combineert met obesitas. Het komt ook vaker voor bij mensen met obesitas, maar ik denk dat type 1 daar het grootste duit in het zakje doet.
Ja. En type 1 beschermt niet tegen obesitas.
Nee,
dat is gewoon, komt ook veel voor.
Zeker. Als we volgend jaar hier nou weer met z'n allen zitten, wat hopen jullie dat we dan iets meer data over hebben en kunnen presenteren?
Nou, ik verwacht toch echt dat we iets meer over die GLP-1 versus zwangerschap congenitale afwijking. Ik weet niet of dat het focus van dit congres zal zijn, maar het is in ieder geval het focus van mijn aandacht. Dus ik hoop dat we daar wat over kunnen zeggen en misschien ook dat zouden kunnen vergelijken met de effecten die je verwacht bij bariatrie, zodat we mensen gewoon van een goed onderbouwd advies kunnen voorzien.
Nou, daar sluit ik me bij aan. En ik hoop ook dus een beetje wat we zagen, maar niet nu bespraken, maar meer van hoe moeten we die mensen nou met obesitas of zwangerschapsdiabetes behandelen? Kan dat nou gewoon met sensoren of moeten we blijven vingerprikken op uitkomsten? Ik hoop daar ook veel meer van te zien.
Nou, ook eens.
Volgend jaar zitten we hier weer. Dank.
Dit was de Diabetes Geneeskunde podcast live vanaf de EASD in Wenen. Vanaf nu is ook onze app te downloaden via de App Stores. Met de DBGK-app krijgen zorgprofessionals 1 centrale plek voor het laatste nieuws, nascholingen en praktische informatie rondom diabeteszorg.